Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu van de tweede psalm, het tweede vers. Laat ons nu samen lezen uit het woord van God uit het Nieuwe Testament. Het evangelie naar Lucas, het 17e hoofdstuk, van vers 11 tot het einde.
En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zekere vlek kwam, ontmoette hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, meester, ontferm u onze. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en vertoon uzelf aan den priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij gereinigd genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En deze was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God ere te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En hij zeide tot de discipelen, daar zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren, een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar, is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot den dag op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijkheid geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten en zij planten en ze bouwden. Maar op den dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zwavel van den hemel en verdierf ze allen. Evenal zo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In die dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op den akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, Heere? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden.
Geliefden, laat ons thans eindigen met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en de Heere zijn zegen vragen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Daartoe heb u ook ons vanavond getuigen doen zijn van uw onbezweken trouw, die nooit hun val zal gedogen. U gaat voort met uw werk, o eeuwige God, in het midden van het rollen der eeuwen, van het voortwentelen der jaren, maakt u waar wat u beloofd hebt, zie. Ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Heere, gij hebt deze ouders willen zegenen. Gij hebt al deze moeders willen sparen in de uren als haar nood groot was. Gij hebt ze verblijd samen met hun mannen in dit nieuwe leven wat u ze geschonken hebt. Trouwe God, u hebt reden gegeven waardoor ze u tegemoet zouden komen met waarachtig gedankbare harten. Wil u ze dat verlenen, heren, of zo ze er iets van mogen verstaan, wil u het in hun leven vermeerderen. Het is toch telkens weer een wonder wat we zien mogen en wat we niet doorgronden, wanneer gij onze liefde wil zegenen, dat in ons kroost uw goedheid en uw genade mogen zien. Heere, laat deze ouders het ervaren, dat kinderen een zegen zijn van de Heere. Het lijkt vaak wel eens anders, maar uw woord is eeuwig waar. Als we het niet zo zien, dan ligt dat in onze ogen. Dan ligt dat in de verkeerdheid van ons hart en in de verdorvenheid van ons verstand. Maar uw woord is waar. Mogen ze dan ook deze zegen u wijden, Heere. Geef ze alle getrouwheid om hun kindertjes te mogen grootbrengen in de vrezen van uw naam. Daar is toch geen groter voorrecht en geen groter geluk hier op de aarde dan dat we u mogen vrezen en u mogen dienen en u mogen liefhebben. Het zachte juk van Christus mogen dragen. O Heere, willen deze ouders gedurig inscherpen, opdat ze niet zouden versagen om hun kinderen daarin op te voeden. We leven maar eenmaal. O, laten we het dan goed doen. Want straks komt het gericht. En dan zullen we het nooit over kunnen doen, indien we het verkeerd gedaan hebben. O Heere God, wat zou het dan vreselijk zijn, als onze kinderen tegen ons zouden getuigen en het zouden zeggen: Vader, u hebt het geweten. En u hebt me er niet in voorgeleefd. Moeder, u hebt het geweten. En u hebt het me niet verteld. O God, geef ons getrouwheid. Geef ons genade. Dat we ons zaad niet voor de wereld en niet voor de duivel en niet voor het verderf zouden overhebben. Maar dat we ons zaad u den Heere zouden wijden. En dan heb u toch beloofd, Heer. Al is het dat wij het niet verdiend hebben. En dat onze kinderen er geen recht op hebben. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Geef ons als ouders dat sterkte uit te mogen putten, ook als het niet gaat zoals we het graag zouden willen. Ook wanneer we in de opvoeding zoveel feilen vinden, in onszelf, in ons leven en in ons hart. Heere, help u ons dan. Geef u ons dan nieuwe krachten. Geef u ons dan wijsheid. Geef ons boven al die priesterlijke bewogenheid om onze kinderen te mogen heen trekken, niet in het minst door ons voorbeeld, naar de schaduw van het kruis, omdat ook zij daar begeerde te rusten, waar alle moede en ellendige, waar alle verslagen zondaren vrede vinden voor hun moe gestreden hart. Wil u ook vanavond de bediening van uw woord tot een zegen stellen, wanneer we het hoogst ernstig van uw wederkomst en met elkaar willen horen uit uw woord. O God, wil u dan onze aandacht spannen? Wil u dan in ons hart die heilige belangstelling verwekken? En geef ons te gevoelen in ons hart dat we bij betrokken zijn. We kunnen geen toeschouwers blijven. We zijn mensen uit Adam geboren, reizende naar het graf, reizende naar het gericht. O Heere, dat we het zouden zien, opdat we toch niet zonder borg zouden reizen, niet zonder verzoening zouden voort kunnen, niet zonder God voor God zouden kunnen verschijnen. Ons leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Maar wil ook uw kinderen, die gij geroepen hebt uit het aards gedruis, die gij uw zegen geschonken hebt, die gij nieuw hart verlenen, wil ook uw kinderen vanavond sterken in het dierbaar geloof. Ze zijn veracht in deze wereld. Ze hebben geen naam en ze hebben geen plaats op deze aarde. Het is Sion, niemand vraagt naar hen. U hebt het gezegd, Heere Jezus. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Omdat ge van de wereld niet zijt, zal de wereld uw graf zijn. Maar geef dan vanavond uw kinderen te zien. Dat hun een beter lot bereid is. Dat ze straks mogen rusten van alle strijd. En van alle arbeid. Wanneer ze mogen ingaan. In de vreugde des Heeren. Aan het eind van hun levensbaan. Om dan bij Jezus te mogen zijn. En altijd te mogen zingen. Van Gods goede tierenheid. Heere, laat uw kinderen daar het oog op mogen slaan. Er is zoveel reden om te klagen. En er is zoveel reden tot geween op deze aarde. Maar mogen ze vanavond nu, in het weten dat u komt om de aarde te richten, met blijdschap u tegemoet gaan. Verwachtende hun vertrouwe God en zalig maar. Die al zijn en mijn vijanden onder zijn voeten zal verpletteren maar mij. En al zijn uitverkoren in de eeuwige heerlijkheid tot zich nemen zal. Ja, Heere, sterk ons in het geloof en doe ons pad van uw geboden met blijdschap gaan. Ga u met ons, laat uw vrede in ons leven zijn. Bereid ons om onze arbeid morgen en overmorgen weer te kunnen verrichten. In het midden van deze woelende en bruisende wereld. In het midden van mensenkinderen. En waarvan het grootste gedeelte aan de schepper geen gedachtenis heeft. Die voortleven naar de boze lusten van het bedorven vlees. En niemand van ons is beter. Zo we onderscheiden zijn van de wereld. Zo hebben u het gedaan. Zo is het omdat we verkozen zijn. Omdat u ons verlost hebt. Dan is het uit louter genade. Dan is het alleen om Jezus wil. Ja, Heere, laat de kracht van uw verzoenend bloed. De zonde in ons te nederwerpen. En ons doen rijk houden naar de dag der verlossing. Getrouw en barmhartige Vader, zegen ons, zegen degene die thuis moesten achterblijven, zegen degene die niet met ons kunnen opkomen, onze jongens en mannen in het land dienst, onze zonen en mannen die op de zee of de rivieren varen, u kent ze al, trek ze met uw woord, met de koorden van uw liefde tot u, zegen ook onze overheid. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem. Zegen ook ons postenaars. Ook in de te verwachten blijde gebeurtenis. Lieve Heere, wij bidden uw zegen voor onze kroonprinses. Wil u ze met uw gunst en met uw genade nabij zijn. Laat haar oog op u mogen vestigen. Die redder in ook. En verblijft ook Nederlands volk. Te dien opzichte door uw grote daden. Gij die van ouds het huis van Oranje gebruikt hebt, om ook in deze lage landen uw koninkrijk te doen komen, wil de band bestendigen, almachtige God en barmhartige Vader. Gedenk aan uw kerk, over het rond van de aarde, zegen de arbeid op de zendingsvelden, opdat de heidenen, nu nog van u gescheiden, uw heil zouden mogen herkennen. Hoor ons, in de vergeving onze zonde, om het bloed der verzoening. Amen. Dan zingen wij uit de 7e psalm het 4e vers. Thank you. Geliefden, het woord van God, het welk wij u heden prediken, is naar aanleiding van vraag 22 uit onze Heidelbergen Catechismus. Het is de 19e zondag en dan de 52e vraag. Vraag 52 vraagt: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord zegt: dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Christus komt als rechter. Zo horen we uit deze 52e vraag van de 19e zondagsafdeling van onze Heidelbergen Catechismus. Twee gedachten willen we nader ontvouwen. Ten eerste staat hier getekend een troostvolle verwachting. En ten tweede een rechtvaardig gericht. Dus het gaat vanavond over Christus. Christus die komt als rechter. Ten eerste, dat houdt in, een troostvolle verwachting. Maar ten tweede ook een rechtvaardig gericht. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levende en de doden? Dat is ook een vraag. Wie heeft daar nu toch troost uit? Is het niet zo dat we als kind alreeds stil werden wanneer vader aan tafel met het lezen gekomen was bij die laatste hoofdstukken uit het boek der Openbaring aan Johannes? Viel er dan niet reeds een beklemming op ons hart als we het hoorden: hij komt. Hij komt met vreselijke tekenen. Hij komt met majesteit en heerlijkheid. Hij komt om te richten op de aarde. Dan zullen alle mensen opstaan en voor zijn rechterstoel vergaderd worden. Dan komen de engelen als Godboden om de bokken aan zijn rechterhand en de schapen aan zijn linkerhand te plaatsen. Dan zullen degenen die aan zijn linkerhand staan het vreselijk vonnis horen: gaat weg van mij, gij vervloekte, in het vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En ja, dan was er ook die andere zijde: kom in, gij gezegende van mijn vader, en beërf het koninkrijk dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Hoe durft de onderwijzer dan te spreken van troost, troost, blijdschap, verlangen, getroost worden als je hoort: Christus komt. Laat ons hier maar beginnen met ons hart te toetsen. Laat ons hier maar vast beginnen met de toepassing. Kindertjes, ben je blij dat Jezus komt? Jongens en meisjes, zou je het erop durven wagen vannacht om hem te ontmoeten die komt als een dief in de nacht? Vaders en moeders, ziet u er naar uit? Is de beden van Johannes ook uw beden: kom Heere Jezus? Ja, kom haastelijk. Kom, wees eerlijk voor God. Moeten we niet zeggen, o nee, o God, nu nog niet. Vandaag nog niet. Vannacht nog niet. Overtoef nog wat om te komen. Hoe kan dan hier die onderwijzer zeggen, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Ach, daar gloeit in deze 52e vraag iets na van het vuur der liefde, het welk ontvangen werd door de kerk in het vuur der vervolging. Want u weet, deze catechismus die is gemaakt in de tijd dat de kerk als een nachtegaal in de nacht van de vervolging, het hoogste lied van haar koning zong. Ja, dat doet de kerk toch het meest. De kerk zingt het meest in de nacht. In de nachten van de verdrukking. In de nachten van de vervolging. In voorspoed, in weelde, in rijkdom. Dan hebben we zoveel te bepraten dat we niet aan zingen toekomen. Maar als alles ons uit de hand geslagen wordt. Als we afgebroken worden. Als we bedroefd worden. Als vervolging komt om des geloofs willen, dan zien we al het huisraad kunnen we achterlaten, mogen we achterlaten, want een beter lot is ons bereid. Hij komt en dan leert de kerk weer zingen van hij zal zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Het is jammer dat het zo is. Maar het is werkelijkheid. Moest zo niet zijn. De kerk, de bruid moest altijd met een brandende lamp op zijn bruidegom, op haar bruidegom wachten. Maar helaas, de ervaring leefde dat die verwachting sterk wordt. Dat die snaren gespannen worden in verdrukking en in vervolging. Zo was het toen ook. Wij weten vaak met die wederkomst van Christus geen raad. We hebben zoveel heerlijke verworvenheden. En we voelen ons zo knusjes thuis in deze wereld. Laten we maar eerlijk zijn. We hopen dat het nog heel lang duren zal. Dat het nog heel lang duren zal. Wij missen niet graag wat we allemaal gekregen hebben in deze wereld. We willen nog leven. Leven. Ook al zijn we af. We hebben het tegenwoordig zo goed. We hebben het zo gemakkelijk. Iedereen zorgt voor iedereen. We hebben geen nood. Wie wordt er vervolgd? Het lijkt wel een aanfluiting. In alle droefenis en vervolging. Waar zijn die droevige mensen? Waar ontmoet je nog mensen die bedroefd zijn? En die vanuit die droefheid verlangen naar Jezus. Naar Christus. Die droefheid, ik vind ze niet in de wereld. Want de wereld zingt, zet je zorgen aan de kant. De wereld zingt, morgen schijnt de zon weer. Haal je hart maar op. Je leeft maar eenmaal. Pluk de dag. Zo zingt de wereld. De wereld kent geen droefenis. De wereld wil ook geen droefenis kennen. De wereld verafschuwt de droefenis. En in de kerk, waar vind je een bedroefde van hart? Die schrijft, wij hebben God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tegen. Genade. O God, genade. Het is een weldaad. Het is een weldaad. Het is een verademing. Als we nog eens bedroefde mensen mogen ontmoeten. Bedroefd, niet in de eerste plaats over de gevolgen van de zonde, niet in de eerste plaats omdat ze nou weer ziek zijn en omdat ze toch zo nauw door moeten in dit leven, maar in de eerste plaats omdat ze God missen en hem niet kunnen missen, omdat ze het vriendelijk aangezicht God niet zien, omdat de verbergingen van Gods aangezicht
hun bitterder geworden zijn dan de dood. Bedroefd en vervolgd. Nee, vervolgd worden we niet. En we verlangen er ook niet naar. Ik zeg het eerlijk, we verlangen er niet naar. We worden niet vervolgd, integendeel. Het staat altijd nog erg netjes. Als je zeggen kan, maar ik ben een christen. Je moet niet van me denken, ik ben geen heiden. Ik ben een christen. Daar word ik niet om vervolgd. Wel nee, dat kan je zelfs nog helpen aan de een of andere promotie. Want waar ze een heiden niet voor zouden nemen, nu daar heeft dan een christen nog wel een kans. Het is toch zo in ons vaderland. En het is gelukkig zo in ons vaderland. Dat het altijd nog een schande blijft. Wanneer iemand zegt, ik ben een ongelovige. Ik ben een atheïst. Dat spreekt men nog niet graag uit. Ik weet wel. Ja, helaas. Men ziet hier en daar de tekenen reeds. Dat men openlijk, zonder achter te houden. Dat men vrijuit zegt. Ik ben een heiden. Ik ben een ongelovige. Voor mij bestaat er geen God. Maar dat is dan ook het begin van het einde. Dat is de doorbraak van de zonde. Dat is de verpersoonlijking van de antichrist. De mens der zonde die zich tegen God stelt. Die het goede kwaad noemt. En het kwade goed. Die tegen de zonde zegt dat is leven. En die tegen het leven zegt. Dat is dwaasheid, dat is zonde. Ja, die tekenen zijn. En ze wijzen ons op het rijk van de antichrist. Wat komt, wat met rassen schreden komt. Wanneer de Satan aan het eind van de 1000 jaren nog een kleine tijd zal krijgen. Om al zijn helswoede op de kerk van Christus af te reageren. De beginselen zijn daar zichtbaar van. Maar over het algemeen, dan worden we niet vervolgd. Over het algemeen, dan mogen we nog samenkomen met onze kinderen. In het huis van God. Over het algemeen, dan kunnen we onze kinderen nog vrij naar de christelijke school zenden. En kost ons tegenwoordig nog geen cent op. We hebben heel wat verworvenheden. Zou het daarom misschien komen, dat er zo weinig verwachting is van Jezus wederkomst? Zou het daardoor misschien komen, dat we zeggen, o Heere, nu nog niet. Vannacht niet. Wacht een weinig. Zou het daardoor komen? Ja. Dan zouden we haast gaan verlangen. Naar de dagen van droefenis. En vervolging. Dan zouden we haast gaan uitroepen. O God. Breek onze vrede stuk. Breek onze geborgenheid in dit leven stuk. Opdat we weer vreemdelingen werden op de aarde, die alleen een vaderland hebben hierboven. Deze catechismus is opgesteld toen tientallen, honderdtallen, duizendtallen leden van Christus als schapen geslacht werden op de Roomse inquisitiebanken, geslacht op de moordschafotten. Op de brandstapels, in de kerkers, in het water, op allerlei vreselijke wijze werden omgebracht. Omdat ze weigerden te buigen voor de stoel van de Roomse antichrist. En niemand anders begeerde te dienen dan Jezus alleen. Met bloedrode letters staat het geschreven in het geschiedenisboek van onze lage landen. Duizenden, tienduizenden vermoord. Om Jezus wel. Jeugd, vergeet het niet. Niet om de wraak op te wekken in uw hart. Maar om de grote daden Gods te gedenken. Dat hij zijn kerk in onze landen in stand gehouden heeft. Dwars door het vuur van de brandstapel. En dwars door het bloed van het moordschavot. Dwars door de kerkers. Dwars door de droefenis. En door de vervolging. En dit hadden ze dan. Dit hadden deze verstrooiden, deze ellendigen, deze mensen die geen geborgenheden kenden, deze mensen die, als ze een Bijbel in huis hadden, enkel om dit feit al, ter dood veroordeeld werden. O, wie zijn we? Wie zijn we met onze kinderen? Het viel me juist deze week en vorige week op dat er zo weinig psalmen door onze jeugd gekend worden. Ik moet op de catechisatie me beperken tot 25, 42, 84 en dan nog 1 of 2. En dan is, ja dominee, we kennen ze niet meer. We kennen ze niet meer. De eenvoudigste psalmen die vroeger toch, ik dacht tenminste, gewoon in onze huizen altijd gezongen werden. Die vader zong en moeder zong en de kinderen zongen. Men kent ze niet meer. Ouders, dat is uw schuld. U zingt niet. En daarom leren ook uw kinderen niet zingen. Dat erg. Als u dan eens denkt dat er tijden geweest zijn. Dat men om een blaadje uit de Bijbel 40, 50 kilometer liep. Met de hand overgeschreven. En men betaalde er goud voor. Om één zo'n blaadje in bezit te hebben. Waar het woord van God op geschreven stond. Nou hebben we 10 Bijbels in huis misschien. En we kennen ze niet meer. We lezen ze niet meer. En we kunnen niet eens meer meezingen. Dat hè? Zou het daarom komen. Dat we zeggen. Nu nog niet. Wacht nog een weinig. Die tijd is er geweest. Toen de onderwijzer schreef. Dat ik. In alle droefenis en vervolging. Met opgerichte hoofd. Even dezelfde. Die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld. En al den vloek van mij weggenomen heeft. Tot een rechter uit de hemel verwachtte. Die tijd is er geweest. En zeker. Door alle tijden heen. Daar zal God voor zorgen. Zal er een overblijfsel zijn. Naar de verkiezing der genade. Die hier hun troost uitput. U merkt wel. De onderwijzer. Die voert hier geen haarkloverijen in over 1000-jarig rijk, over het rijk van de antichrist, over de tekenen der tijden, hoewel dat op zichzelf ook nuttige onderwerpen zijn, waarover gedacht moet worden, en waar ook troost uitgeput kan worden, voor zover het ons doet zien, de haastige komst van Jezus Christus, dit is in bijzonder een troostboek. En dan gaat het hier eenvoudig om de troost die ik putten mag uit de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Ik geloof in de wederkomst van Jezus Christus. Hij komt om te oordelen de levende en de doden. Hij komt. Ja, dat was de troost van Abraham reeds toen hij als een vreemdeling wandelde in een vreemd land. Dat was de troost van Isaac reeds, toen ook hij als een vreemdeling verwachtte de stad die fundamenten had. Dat was de troost van Jacob, toen hij de beloofde erven moest verlaten en toen hij heen ging naar Egypteland. De troost van hij komt om de aarde te richten. Die troost, daar heeft Jezus reden toe gegeven. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik kom haast. Nog een kleine tijd en ge zult me niet zien. En wederom een kleine tijd en ge zult mij zien. Hij heeft in zijn afscheidsbrief de openbaring aan Johannes ons zonder omwegen gezegd dat hij ons niet lang zal laten wachten. Dat hij haastelijk tot ons komen zal. Hij heeft het zelfs tegen zijn vijanden gezegd. Van nu aan zult ge zien de Zoon des Mensen zittende. En komend op de wolken des hemels. Wij hebben dus reden en wij hebben recht om ons te troosten met de komst, met de wederkomst van Jezus Christus. Om te oordelen de levende en de doden. Daar zal dus een gericht gehouden worden. Als de stem van de aartsengel de doden uit het graf zal oproepen, als ook de zee haar doden zal geven, als ook u en mijn stof door God zal worden samengevoegd en wij samen met onze voor- en nageslachten zullen gedagvaard worden voor de rechterstoel van de God van de hemel en van de aarde, dan zal Jezus zitten op zijn doorluchte troon. Hij zal de rechter zijn. Is dat dan troostvol? Kan iemand daar troost uitputten? Ja, geliefd. Want er staat in het antwoord dat Christus de rechter zal zijn. Die Christus die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Die is, ja natuurlijk, dan moet u een gelovige zijn. Dan moet u behoren tot dat volk welks God de Heer is. Dan moet u een wedergeboren mens zijn. Dan moet u een mens zijn die met de last van uw zonde aan de voeten van Christus gekomen zijn. En daar in het dodelijk tijdsgewricht redding voor uw ziel ontving door zijn bloed en door zijn gerechtigheid. Maar als dat dan ook zo is, en God zij dank, door alle eeuwen heen zullen er zijn, die hier zichzelf leren veroordelen, die komende tot Gods rechterstoel hier op de aarde, in schuld bezet, in de vernietiging van zichzelf, in het prijsgeven van hun gerechtigheid, zullen komen met de koorden der veroordeling om de hand, om te zeggen, Heere, uw doen is rein. En uw volk, dat is gans rechtvaardig. En de zulken, die alzo tot hem komen, verliezende hun gerechtigheid en steunende op die aangebrachte gerechtigheid van Jezus Christus, die hebben hier op de aarde Christus leren kennen, die zich tevoren, om mijnentwil, voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, die hebben hier kennis gekregen aan een bord die in hun plaats, in mijn plaats, in het gerichte Gods gesteld is geworden. Gesteld. Dat wil zeggen, door God is overgegeven. Door God is gesteld, daar gesteld, aangewezen, beschikt. Die door God een plaats gekregen heeft in het gericht. Dat zijn mensen, zeg ik, die hebben hier gezien hoe al hun ongerechtigheden op hem zijn aangekomen. Die hebben hier met Jesaja een tijd gehad dat ze zeiden, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ja, die tijd die kennen. Die tijd kent Gods kind. De tijd dat hij met Jesaja zei, en ik zag geen schoonheid en ik zag geen begeerlijkheid in Jezus Christus. Ik noemde zijn naam wel. En ik hoopte wel dat hij me eenmaal in de hemel zou brengen. Maar verder had ik geen betrekking op hem. Verder wilde ik door hem met rust gelaten worden. Zijn geboden had ik niet lief. En zijn juk vond ik veel te zwaar. Zo was het eertijd. Toen hebben we ons aangezicht voor hem verborgen. Toen vreesden we voor hem te verschijnen. Toen wisten we niet wie hij was. En we wisten het ook niet. Ons voor hem te verootmoedigen. Totdat de tijd komt. Kwam dat God ons aan onszelf bekend maakt. Dat we onze zonden zagen als van de aarde tot de hemel opreizen. Dat we onszelf melaats kennen. Van ons hoofd tot onze voet. Dat we zagen dat ons leven en ons hart was een opengebroken stad. Dat we vol waren van ongerechtigheid. Dat we in het gerichte Gods niet staan kon. Dat we op duizend vragen geen enkel hadden te antwoorden. Dat toen God ons afvroeg, hoe moet ik je onder de kinderen stellen? En hoe moet ik u geven, het gewenste land? Dat we eerlijk moesten zeggen, Heer, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Toen we ons leven moesten verliezen, onder de goddelijke uitspraak, in het aangezicht van een rechtvaardig God. Maar toen hij in dodelijk tijdsgewricht ons gekerm hoorde, en ons aanschouwde in het bloed van het land, en ons deed zien hoe die nu in onze plaats, in mijn plaats, een ander gesteld had, gesteld in het goddelijk gericht. O geliefde, toen kwam de omkeer, de grote omkeer in ons leven. Toen werd ons leven anders, anders gericht. Toen werd ons gebed anders. Toen werden onze gangen anders, onze begeerte anders, onze bedoelingen anders, onze toekomst plannen anders, onze idealen anders, omdat ons leven veranderd werd. Toen werden we op God gericht. Toen vroegen we niet meer om onze wil te mogen doen, maar toen begeerden wij de wil te doen van hem, die zich even tevoren om onze wil in goddelijke gericht gesteld had. En die al den vloek van mij weggenomen had. Maar kijk, als nu zo het geloof hier op aarde bezig mag zijn. Met het gestorven lam. Met de opgestane Christus. Dan zal daar het gevolg van zijn. Dat ze hier op aarde veel droefenis. En veel vervolging deelachtig worden. Want hoeveel te dichter bij Christus. Dat schijnt paradoxaal, maar het is echt waar. Hoeveel te meer droefenis. En hoeveel te meer vervolging. Als de kerk een lichtend licht is. Dan zal de duisternis het licht niet kunnen verdragen. Als we maar zo'n beetje meedobberen met deze wereld. En als we maar zo'n beetje tussenin blijven hangen. Niet al te goddeloos en niet al te vroom. Ach, je kan toch niet alles verlaten al ben je christen. Je moet toch ook een beetje die vriend tot vriend houden. En die vriendin haar zin doen. Je kan toch niet altijd alleen maar streng en stug bij de Bijbel leven. Je kunt geen twee heren dienen, zegt God. Je kunt niet God dienen en de wereld. Christus vraagt om ons geheel hart. En als we ons leven willen verdelen, goed. De duivel vindt het goed, maar God niet. Dan hebben we het gemakkelijk, dat is waar. Een beetje godsdienstig en een beetje wereld. Dan hebben we het gemakkelijk, dan hebben we geen strijd en we hebben ook niet veel droefenis. Maar hoewel te dichter we leven bij het woord van God. Hoeveel te meer we zien dat onze zonden God mishagen. Hoeveel te meer we ingeleid worden in het werk van onze borg en zaligmaker. Hoeveel te dichter we komen staan bij Golgotha. Hoeveel te groter onze droefenis wordt. Hoe kan dat nou, zult u zeggen? Wel, ach, zoveel te dichter ik bij God kom. Zoveel te nader ik bij Jezus sta. Zoveel te meer zie ik mijn ongelijkvormigheid aan hem. Zoveel te meer zie ik mijn afschuwelijke gedaante ook nadat hij me verlost heeft. En nadat hij me van mijn zonde bevrijdde. Zoveel te meer zie ik mijn goden ongelijkvormig leven. Me niet beantwoorden aan Gods wil. Niet leven voor God zoals het hem behaagt. En zoals ik toch naar het nieuwe leven zou begeren. Hoeveel te dichter bij God, hoeveel te meer de klacht van Paulus de mijne wordt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods. Maar ook hoeveel te meer vervolging, vervolging, vervolging. Ach nee, nou gelukkig niet door de brandstapel, nou gelukkig niet op het moordschavot en in de gevangenissen, maar toch geliefden. Als je dicht bij God leeft, dat betekent dus ver van de zonde, dan zal je veel vijanden hebben in deze wereld. De mensen die niks van God en zijn dienst willen weten, maar dat zijn de ergste vijanden niet. De grootste vijanden, dat zijn de mensen die denken dat ze gelovigen zijn, maar die nooit getreurd en geweend hebben. Die nooit hun leven verloren hebben. Die nooit de genade Gods in Christus hebben aanschouwd. Die zomaar met een historisch geloof de Bijbel geloven en de zaligheden en de waarheden zomaar opscheppen en zichzelf toe-eigenen. Dat zijn de grootste vijanden van Gods kinderen. Dat kan je ook begrijpen. Want iemand die zegt, ik dien God niet en het God interesseert me niet en die hele dienst van God interesseert me niet. Die is heus niet op zijn teentjes getrapt. Als je zegt, ja maar man, zonder geloof kan je niet zalig zijn. Zonder dat ware geloof kan je God niet ontmoeten. Maar dat is wel degene die meent het oprechte geloof te bezitten waar God niets van weet. Dat geloof wat niet gepaard gaat met die strijd en met die zielenworstelingen. Waar de hele Bijbel vol van staat. Dat geloof wat men zomaar aanneemt en waarmee men toch gewoon zo rustig in de wereld kan blijven leven. Zie dat. Dat zijn de grootste vervolgers van de gemeente van Christus. Dan zult u het wel ervaren. Dan kan het zo zijn. S'mans huisgenoten staan. Zullen dan zijn vijanden zijn. Als het aankomt op het tedere leven met God. Daar kan niets tussen.
niets.
Dan is er ook nog droefenis en vervolging. Maar dan staat er ook voor de zulke. Dat ze met opgerichte hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld, en al de vloek van me weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Waarom is dat een reden tot troost? Wel, Jezus Christus, die weet wat het is om onschuldig veroordeeld te worden. Hij is door de aardse rechter Pontius Pilatus onschuldig ter dood veroordeeld. Maar hij weet ook wat het is schuldig veroordeeld te worden. Want hij is door God in den hemel als een schuldige aangemerkt. En het oordeel is op hem gekomen. En nu kan hij rechter zijn. Hij zal de onschuldige geen zins schuldig stellen. En hij zal de schuldige geen zins onschuldig houden. Hij weet hoe smartelijk het is om als een onschuldige te worden overgegeven. Maar hij weet ook hoe vreselijk het is als een schuldige voor Gods gericht te staan. En nu is het tot troost voor al degenen die hier in dit leven die rechter al zo aanschouwd hebben. Die tot die rechter de toevlucht genomen hebben. Die hier als een onschuldige en tevens als een schuldige door God vervolgd werd en ter dood gebracht werd in het gericht van God. Dat is nu de troost, zeg ik. Welke troost? Wel deze. De Heere zal geen tweemaal de zonde straffen. Wanneer God mijn zonde gelegd heeft op de rug van het lam, dan ben ik vrij. Want God is gerecht in alles wat hij doet. Hij is nooit onrechtvaardig. En als ik me hier nu mag vastklemmen aan die beloftenissen van het evangelie, dat hij me niet straffen zal, in het toevlucht nemen tot hem, omdat hij mijn zonde gelegd heeft op het hoofd van het lam, dan heb ik hier een troost uit dat straks mijn rechter Jezus zal zijn, die nooit een onschuldige met het schuldig zal wegzenden, die nooit een onschuldige verwijzen zal naar de plaats der rampzaligheid. En al zijne en mijne vijanden staan in de eeuwige verdoemenis weg. Is dat een troost? Hoort dat bij een troost? Zouden we dat maar niet beter weg kunnen laten? Daar erger je toch de onbekeerde mensen mee. En daar erger je toch de niet-christelijke mensen mee. Die zouden toch kunnen zeggen, nou jullie christenen, jullie zijn ook mooie mensen hoor. Om in de catechismus een zin op te nemen, dat je ermee getroost wordt, dat al zijne en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Foei, verschrikkelijk, zulk een taal. Luister, oordeel niet te vlug. Daar staat niet al mijne en zijne vijanden. Het is niet het persoonlijk wraakgevoel van mij dat hier de boventoon voert. Er staat al zijne. En omdat het zijne vijanden zijn, zijn het ook mijn vijanden. Het gaat hier niet om van mijn vijand verlost te worden. Maar het gaat er hier om dat Christus koning zijn. Begrijp je? En dan is het tot troost. Tot troost. Dat er eenmaal een tijd zal aanbreken. Dat Christus zich bewijzen zal koning te zijn. Over de ganse wereld. Dan sta ik helemaal op de achtergrond. Dan gaat het om hem. En naar de mate dat ik hem lief heb. En naar de mate dat mijn geloof geoefend is. Is het mijn troost. Dat hij niet altijd te vernederen zal blijven. Ik weet wel. Hij is nu verhoogd aan de rechterhand zijn vaders. Maar in zijn kerk is hij toch maar de vernederde. De kerk die moet hier op aarde toch maar de achterste plaats in. Verdrukt, vervolgd worden. We houden telkens ons hart vast. Als het op een strijd tussen kerk en wereld aankomt. Want we zullen het maar eerlijk bekennen. We verliezen het altijd. We verliezen het altijd in deze wereld.
De kerk heeft het altijd al verloren en zal nooit anders worden. De wereld zal het altijd winnen. Tot op de dag van het gericht. Tot op de dag van het gericht. Dan zal het gaan zoals het met Jezus ging. Satan lachte. Al de wereldse machten die riepen hij aan. Hij hangt aan het kruis. Hij ligt voor eeuwig neer. Maar dwars door de dood bereidde God het leven. Dwars door het oordeel redde hij zijn kerk. Redde hij de wereld. Die straks zal baden in de lichtglans van 's Heere heerlijkheid. Zo gaat het ook met ons. Wij zijn hier op aarde niet geroepen om te gloriëren. Wij moeten hier op aarde leren doleren. Leren klaar. Wij moeten hierop uiten leren hoe groot onze zonde en ellende zijn. En hoe we van die zonde en ellende verlost worden. En hoe we God straks voor eeuwig zullen danken voor zijn verlossing. En dat is altijd de weg van de ondergang. Dat is altijd de weg van het verlies. Dat is altijd de weg van het kruis. Wij zijn kerk onder het kruis. En zo het anders is, zijn we geen levende leden van Jezus Christus. Onthoud het goed. En nu gaat u ook begrijpen. Als dan Christus nog steeds versmaad wordt in zijn versmaade kerk. Dat het tot troost is van die versmaade kerk. Wanneer hij straks de hemel zal scheuren. En zich bewijzen zal het hoofd van zijn christelijke kerk te zijn. En zich bewijzen zal dat hij zijn kerk zal laten gloriëren. Dat hij zijn kerk voor het oog van de duivel. En van alle goddelozen zal opvoeren naar de eeuwige gelukzaligheid. En kijk, de kerk troost zich met die verwachting. Dan zullen al zijn en mijn vijanden in de verdoemenis geworpen worden. Vreselijk woord. Met een vreselijke inhoud. Verdoemenis geworpen worden. Geworpen. Omdat ze Jezus hebben weggeworpen. Want dat zal het oordeel zo zwaar maken. Dat het lam zal toornen. Dat zal het oordeel zo zwaar maken. Dat Jezus rechter zal zijn. Hij verworpen, buiten geworpen, weggeworpen. Nee, niet alleen door de Joden. Die Jood die hem verwierp, was ik. En dat was u. Wij hebben hem alle verworpen. Verworpen in ons verbondshof. Maar dat niet alleen. We verwerpen hem elke dag. Als we niet aan zijn voeten buigen. Als we zijn geboden te zwaar achten. Als we zeggen ja hoor. Hè? En dan gaat u verder. En dan gaan we verder. En dan doen we ons eigen zin. En we luisteren niet naar hem. En we zeggen weg met hem. Wat heb ik te maken met David? En wat deel hebben we aan de zoon van Isaïe? Dan verwerpen we hem. Maar denk erom. Daarop volgt het gericht. Als het zo blijft in ons leven. Dan zal hij ook verwerpen. Buiten werpen. Omdat wij eerst hem hebben buiten geworden. Buiten ons leven, buiten ons hart, buiten ons huis, buiten ons werk. Dan zal hij ons werken. Buiten werken. In de buitenste duisternis. Daar staat de eeuwige verdoemenis. Dat is de plaats die ook genoemd wordt. De buitenste duisternis. De poel van vuur. En zulver, waar de vlam van Gods toren eeuwig brandt, en waar de worm der wroeging eeuwig knaagt. En waarom? Omdat de toren van het lam zo vreselijk zal zijn. Waarom juist, zegt u? Ach, lezen, de toren van het lam, dat is de toren van Jezus Christus. Die als een smekeling op de aarde kwam. Die ook vanavond als een slaaf aan uw voeten buigt. Aan de voeten van ons.
en van onze kinderen. En die zegt, laat u toch met God verzoenen. Die aan de poort van uw leven staat en klopt. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Gelijk aan hen haar kieken. Maar gij hebt niet gewild. De toren van het land. De eeuwige verdoemenis. Denkt er niet licht van. Dat is de keerzijde van de komst van Jezus Christus. De troost van zijn wederkomst is alleen in het hart van degene die om zijnentwil bedroefd zijn. Die pijn lijden omdat hij nog pijn lijdt in deze wereld. Omdat men niet herkent dat hij koning is. Omdat men zijn regering niet wil. Omdat men zegt, laat men zijn touwen breken en zijn banden van ons werpen. Laat ons leven naar de lust van ons hart. Nu die daar nu pijn over heeft. Die daarover bedroefd is en over vervolgd wordt. Die mag verblijd zijn. Die mag zich troosten. Hij komt. Om al de goddelozen. Al zijn vijanden. Dat zijn degenen. Die zijn kerk een beker water geweigerd hebben. Die zijn kinderen geen uurtje gunden van hun tijd. Dat zijn degenen waar hij van zeggen zal. Ik ben hongerig geweest en heb me niet eten gegeven. Dorstig en heb me niet te drinken gegeven. Naakt en heb me niet gekleed. In de gevangenis en heb me niet bezocht. En ze zullen zeggen, Heere, waar? En dan zal hij zeggen, voor zoveel je het aan de minste der mijnen niet gedaan hebt, zo hebt je het ook aan mij niet gedaan. Dan zult je verwezen worden naar die buitenste duisternis als een ontrouwe dienstknecht. Daar zal wening zijn en knessing der tanden. Laat ons rekenschap geven van ons leven hier op aarde. Er is een andere zij, maar mij, met alle uitverkoren staat, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Let op, daar staat niet, maar mij, met alle liefhebbers des Heren, maar mij, met alle vrienden van God, in dat eerste staat, al de vijanden, zijne en mijne vijanden. Hier staat niet, mij en al zijn vrienden. Waarom niet? Daar staat, mij met alle uitverkoren. Dat heeft de onderwijzer terecht neergeschreven. Waarom heeft hij dat zo neergeschreven? Wel hierom. Het moet de schijn zelfs niet kunnen hebben. Dat diegene die met Christus zullen triomferen, omdat zij anders waren, beter waren uit zichzelf. Nee, die roemt, die zal in God alleen roemen. En daarom zegt de onderwijzer niet mij en alle vrienden van God, maar daarom zegt hij mij en alle uitverkorenen. Alle roem is voor eeuwig uitgesloten. Ik roem in vrije gunst alleen, hoor u? Zo gaat het in de dag van het gericht. Mij, met alle uitverkorenen, Gode alleen de eer. Zullen dan onze werken niet volgen? Ja, ze zullen volgen. We zullen geoordeeld worden nadat in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Maar dan zal dat oordeel zijn, een oordeel der gerechtigheid. En die werken, die dan de toets van Gods kritiek kunnen doorstaan. Dat zijn de werken die door ons zijn voortgebracht uit genade. En uit genade alleen. Dat zijn werken die de Heilige Geest in ons gewerkt heeft. Dat zijn werken die we gedaan hebben uit Christus kracht. Er blijft ten diepste niets anders over dan het roemen in het soeverein welbehagen van God. In het soeverein welbehagen waardoor we in staat gesteld werden om dan werken te doen van geloof en van bekering waar. Als God zal zeggen, kom in, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest, veel zal ik u zetten. Ik was hongerig en heb het eten gegeven, dorstig en te drinken gegeven, naakt en gekleed. Dan zullen we zeggen, Heere, waar dan? En dan zal die zeggen, zoveel gaat aan de minste der mijnen gedaan. Door mijn genade, door mijn trouw, door mijn geest. Zo hebt ge het aan mij gedaan, kom in.
Gij gezegende van mijn vader. En dan staat het verder. Tot zich. In de hemelse blijdschap. En heerlijkheid nemen zal. Tot zich. Ja, daar gaat het om. Dan zal die al de uitverkoren. Al de uitverkoren. Mij en al de uitverkoren. Dat is een eenheid. Hoort u wel? In zijn hemelse heerlijkheid opnemen. Ja, er staat meer. Tot zich. Tot zich, tot Jezus betekent dat. Dat is de troost geweest van de kerk in de vervolging. Ik mag straks bij Jezus zijn. Maar dat is ook de troost van ons. Indien we om zijnentwil droefenis lijden. Droefenis omdat we nog zo zondig zijn. Droefenis omdat ons gezin nog zo zondig is. Droefenis omdat de wereld niet wil erkennen dat Christus de Heer is. Vervolging leidt omdat we wensen te leven naar het woord van onze zaligmaker. Dan is dit onze troost. Straks zal ik altijd bij hem zijn. De scheiding is maar voor een kleine tijd. Vrees niet voor degene die het lichaam doodt en de ziel niet kunnen doden. Maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En in dat geloof zijn onze vaderen de brandstapel opgegaan. Maar in dat geloof mogen we ook de week weer ingaan. De week met al zijn zorgen, met al zijn moeite. De week met het grauwe leven van alle dag. De week met zijn handel, met zijn kopen en verkopen, met zijn loven en bieden. Met zijn strijd van dag en nacht. Dan mogen we die week weer ingaan. En al is het dat we hier om Christus wel bedroefd zijn. En soms ook vervolgd zijn. We mogen ons troosten met deze gedachte. De scheiding duurt niet altijd. Elke dag is een dag nader. Naar de gemeenschap met ons hoofd in de hemel. Elk jaar is een groot deel van ons vreemdelingschap hier beneden. Straks. Straks zal u ons stoppen. Ik neem ook, zo moeten we hem verwachten. En die verwachting, dat moet in ons leven niet zijn een gedachte van, nou ja mensen, maak je maar niet druk in deze wereld, want straks wordt het wel beter. Oh nee, dan heb u van deze verwachting niks begrepen. Ik weet het, zo hebben soms verkeerde mensen het wel eens uitgelegd. Die zeggen, maak je toch niet druk met het leven van vandaag. Zoek toch dat je zieltje geborgen is, dan is het toch genoeg. Nee, geliefden, zo mag ik het niet verstaan. Dat verwachten, dat is niet een afwachten. Dat is een verwachten. Dat is een reekhalzend uitzien. Dat alles klaarmaken om de bruidegom te ontvangen. Zo verwachten twee geliefden de dag van hun huwelijk. En wat doen ze dan in verwachting van die dag? Dat ze gaan sparen en ze gaan uitzien naar hun huis. En ze gaan hun meubelen vastkopen. En ze gaan alles klaarmaken voor die grote dag. Nou, zo moet nou de kerk Christus verwachten. Dan is er ontzaggelijk veel te doen. Dan moeten we bekeerd worden. Ik, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn broeders en mijn zusters. Dat geldt voor mij en voor u. Dan is er ontzaggelijk veel te doen. In mijn huis. In mijn hart. In deze maatschappij. Want als die komt. Dan moet het klaar zijn. En hij komt. Als een dief in de nacht. Wanneer? Van die dag en die uren. Weet geen mens. Alle mensen die zeggen. Op die dag zal het zijn. Die hebben altijd gedwaald. En ze zullen altijd dwalen. Niemand weet die dag. Dan God in de hemel. Alleen. Maar dit weten we. Dat hij haastelijk zal komen. Dat heeft hij gezegd. En dit weten we ook. Dat alleen met hem zullen ingaan. In het vaderhuis hierboven. Die hun lampen brandende hebben. En hun klederen omgehouden. Dat wil zeggen. Die bereid zijn. Die hem verwachten. Die gespannen arbeiden. Die gericht zijn in alles wat ze doen. Eten, drinken, trouwen. En wat op de wereld ook gebeuren moet. Die gericht zijn op die dag van Jezus Christus. O, dan zal die dag hen niet onverhoeds overvallen. Al dan die dag vandaag zou zijn, of die uren zou vannacht komen, dan zouden we toch, hoe stunterig en hoe gebrekkig en hoe onvolmaakt van onze zij, toch geen vreemd God ontmoeten. Dan zullen we toch niet verschrikken als de hemel van eens blijft. En als Jezus komt op zijn witte troon, vreselijk zal het zijn voor de mensen die hem dan voor het eerst zullen zien. Zij zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Maar eeuwige vrede en eeuwige blijdschap zal zijn op het hoofd der verlosten. En dan zullen wij met ons God geheiligd staan, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal, bereid door den Heilige Geest de bruidegom mogen volgen, het Lam mogen volgen in het land van Emmanuel. Amen. Heere, doe ons zo die dag met een hartelijk verlangen verwachten. Geef door de kracht van uw geest met ernst en oprechtheid te mogen bezig zijn, opdat alles in orde zou bevonden worden als u komt. Help ons daartoe door uw genade. Laat ons niet hulpeloos varen. Ga met ons de week in. Wil met het licht van uw genade ons beschijnen. En met de trouw van boven ons bewaren. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor het Heerenoog. Hij komt om daar te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het breed geweld moet zwichten, wordt in rechtvaardigheid geleid. Laatste vers van Psalm 98. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.